Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, fijn dat je even in de uitzending wil zijn. Want jij bent betrokken bij PFAS, hè? In wat voor hoedanigheid?
Ik wil even uitleggen. Ik werk bij TTE in TTE Consultants in Deventer. En dat is een bodemadviesbureau. Wij adviseren bij complexe bodemvraagstukken. En van daaruit zijn wij eigenlijk al in 2012 gevraagd om een PFAS-probleem in luchthaven Schiphol op te lossen. En toen kwamen we erachter dat eigenlijk niemand in Nederland precies wist wat PFAS was.
Dus wat is dan PFAS?
Wat zeg je?
En wat is dan PFAS?
Ja, ik zal even nog eventjes voor de luisteraar ook uitleggen. Van, ik ben dus bodemdeskundige, milieudeskundige en geen toxicoloog. Dus ik weet inmiddels best wel heel veel van de stof af. Maar hoe schadelijk die nou precies is, daar vertrouw ik dan toch echt op de mensen die de risicogrenswaarden en de risico's afleiden. Maar ik weet wel dat. Nou ja, wat is PFAS precies? Is wat lastig uit te leggen. Maar beschouw het eigenlijk als een kunstmatige zeep. En een zeep is een. Een keten van koolstofmoleculen. Zeg maar een vet. En aan dat molecuul zit aan de ene kant een actieve groep die graag in water wil oplossen. En de andere, zeg maar de staat, die wil graag in olie oplossen. En dat geeft eigenlijk de oplossing, de eigenschappen die ook een zeep heeft. Van de ene kant zit hij in water, aan de andere kant in olie. En daardoor kan je olie oplossen in water, kan iets afstotend worden, enzovoort, enzovoort. En wat PFAS dan is eigenlijk een kunstmatig molecuul, een door mensen gemaakt molecuul, waarbij de waterstof, het waterstofmolecuul vervangen is door fluor. En de fluor-koolstofverbinding is eigenlijk de sterkste chemische verbinding die we kennen. Oftewel, wat je dan dus krijgt is een zeep die ontzettend stabiel is. En dat heeft heel veel positieve eigenschappen. Want het kan niet kapot, maar het is ook heel vervelend. Want het kan niet kapot in de natuur. Dus dat is, het is een oppervlakte-actieve stof.
Oké, dus het heeft zijn voordelen en zijn nadelen, zeg maar.
We hebben het nu. Ik denk dat bijna iedereen die nu luistert, die heeft dan een regenpak wat water ademt en waterdicht is. Heeft zijn in schoensmeer gebruikt, cosmetica die watervrij is, vet afstotend, vuilwerende meubels. Dus het heeft inhoudelijk heel veel voordelen, maar wat ik al zei, het vervelende is, het breekt in de natuur dus ook niet af. En dat is eigenlijk waarom we nou een probleem hebben.
Ja, ja. Maar dat betekent als je het binnenkrijgt, dan breekt het ook niet af.
Nee.
Dan bouwt dat eigenlijk ook op in je lichaam, toch?
Ja, ik denk, daar moeten we wel een beetje
voorzichtig mee zijn.
Voorzichtig zijn. De stof breekt niet in de natuur af, breekt ook niet bij mensen af. En de vraag is dan van, dat is eigenlijk het punt waar we nou zitten. Van, het zit eigenlijk in extreem lage concentraties overal in de wereld inmiddels. Aha. En helaas bij een aantal locaties in Nederland, zeg maar, waar het geproduceerd is of waar het gebruikt is, wat hoge concentraties. Iedereen in Nederland wordt inmiddels blootgesteld aan of krijgt PFAS binnen. En na verloop van tijd, omdat er niks mee gebeurt, raak ik het ook wel weer kwijt.
Maar waarom maken we ons hier dan druk om?
Nou, om twee redenen. Bij echt hele hoge concentraties, zoals bijvoorbeeld in de fabriek bij Chemours, is het een stof die potentieel kanker of die kankerverwekkend is en andere gezondheidsschade is. Mm-hmm. Bij echt lage concentraties zijn er toch aanwijzingen dat het niet gezond is. Mensen worden er niet onmiddellijk ziek van. Maar er zijn aanwijzingen dat het iets doet met het immuunsysteem. Die aanwijzing, er is toch heel veel discussie over hoe schadelijk het is bij die hele lage concentraties. Maar dan nemen we wel het zeker voor het onzeker. Waarom we er ons vooral druk over maken, is dat het een stof is die we niet weg kunnen krijgen. Dus alles wat we produceren en in het milieu brengen, blijft in het milieu. En dat is iets wat we echt niet moeten willen.
Nee.
Dus,
begrijp.
Ja, en we weten het niet zeker hoe schadelijk het is. Nou, ook wel zeggen, die concentraties die we nu als grenswaarde hebben, die zijn extreem laag. Maar laten we daar ons echt maar aan houden.
Ja.
Want dat is ook in ieder geval een motivatie om het niet meer te gaan produceren.
Precies. En ja. Je hebt onderzoek gedaan, hè, op locaties, toch? Met betrekking tot PFAS?
Nou, er wordt op dit moment ontzettend veel onderzoek gedaan. Tot 2018 was het een stof waarvan we eigenlijk in Nederland ook niet wisten dat die voorkwam. Of hoe schadelijk, of dat die schadelijk was en hoe of wat. Het is gewoon een nieuwe verontreiniging, noemen we dat. Dus we deden onderzoek naar olie, naar zware metalen, naar oplosmiddelen. PFAS is pas vanaf 2018 wordt het grootschalig onderzocht. En wat we dan eigenlijk weten in Nederland is dat het in hele lage concentraties overal voorkomt en op een beperkt aantal locaties. En dan hebben we het eigenlijk de meeste in het oog springend zijn de zogenaamde brandweeroefenlocaties, want het zit ook in zat ook al in blusschuim van de brandweer. Dat zijn locaties waar de bodem dan belast is en vaak ook wel wat hogere concentraties. Dat zijn eigenlijk de gebieden die we moeten saneren, waar we de grond afgraven, in ieder geval een toplaag, zodat het contactmogelijkheden minder zijn.
Ja.
Nou, dat is heel vervelend, maar dat kunnen we aanpakken door die grond af te graven. En wat ik zelf eigenlijk vervelender vind, is dat het ook op concentraties in de rest van Nederland voorkomt, waar we eigenlijk niks mee kunnen. Het zijn hele lage concentraties, die zijn eigenlijk niet op dit moment niet schadelijk, maar ze zitten er wel en dat willen we niet.
Nee, nee. En de enige manier is om de bodem af te graven?
Ja, er is nou een discussie. Nou, kom meteen in een discussie waar de deskundigen nog over discussiëren. Op dit moment is het echt niet afbreekbaar. Niet biologisch en chemisch. Het verbrandt pas bij een concentratie boven de 12, 1300 graden. Dus eigenlijk het enige wat we doen is, zeg maar, bij gevoelige locaties. Dus het is wonen mensen met een tuin of bij kinderspeelplaatsen. Dan graven we de grond af. En dan leggen we daar een schoon grond op, zodat je niet in contact komt met de grond.
Uh-huh.
Ja, en ja, afgraven als zodanig, diepere verontreiniging, dat is gewoon heel veel werk. Heel kostbaar, maar ook het rendement is, milieurendement is beperkt. Dus het is een kwestie van zorgen daar waar de mogelijke contactrisico's zijn, wegnemen.
Ja,
ja, en misschien, voor mij had in het voorgesprek hadden we dat ook een keertje genoemd, van ja, hoe krijg je het nou binnen?
Ja.
De belangrijkste route om PFAS binnen te krijgen, dat is via, ja, zeg maar voor een deel via huisstof, maar zeg maar als je dat kijkt naar de risico, is dat via voedsel, dus opname. De grond als zodanig is niet, door mensen krijgen geen grond binnen, niet in concentraties schadelijk zijn, ook kinderen niet in dit geval.
Mm-hmm.
Maar je moet dus gewoon, als er echt hogere concentraties zijn, en dat noemen we een indicatief niveau van ernstige verontreiniging, dat een bepaald getal hebben eraan gehangen.
Uh-huh.
Ja, dan is het wens, dan moet je daar niet altijd al je groenten van uit eten.
Nee,
maar
precies.
Op dit moment is het wel zo dat uitgezonderd een aantal, zeg maar in de onmiddellijke nabijheid van in Nederland van Gemoer, in de onmiddellijke nabijheid van 3M in het Antwerpse havengebied, zijn er eigenlijk geen concentraties waarvan je zegt van die concentraties zijn zo hoog dat mensen daar echt geen gewoon niet van de grond moeten eten.
Nee, precies. Nee, duidelijk. Dus dat, zijn ze nou met regelgeving hierover bezig?
Ja, gelukkig wel. Zeg maar vanaf 2015 ongeveer, daarvoor zijn PFAS en PFOA verboden. Dat zijn de twee belangrijkste stoffen. PFOA wordt gebruikt bij de Teflon-productie bij Gemoer. PFOS is een iets andere PFAS. Die vinden we heel vaak in, zeg maar, in blusschuim, in water, in regenjas en papier.
Uh-huh.
Die zijn al verboden in Europa.
Uh-huh.
En wat we gemerkt hebben is dat, omdat die stoffen zo gunstig zijn, of heel veel positieve eigenschappen hebben, dat de chemische industrie altijd weer een stof verzint die dan net niet verboden is, die vergelijkbare positieve eigenschappen heeft, maar ook vergelijkbare negatieve eigenschappen. En daarom heeft Nederland samen met Duitsland en de Scandinavische landen het initiatief genomen om het in, zeg maar, de restrictie in Europa. Men werkt aan een Europese wet om PFAS niet helemaal te verbieden, maar wel heel sterk terug te dringen. En dat moet de komende jaar, 2025, 2026, zal de productie, het gebruik heel erg sterk teruggedrongen zijn. Met een paar opmerkingen wat ik gisteren ook hoorde. Er zijn een aantal hele nuttige toepassingen die blijven. Bijvoorbeeld in brandweerkleding. Dat was heel erg prettig als die goed vetafstand. Dat die, hoe zeg je dat? Geen brandbare stoffen opnemen.
Ja.
En ook, het zit ook nog in bestrijdingsmiddelen. En daar is ook een lobby gaande om dat nog een beetje toe te passen. Dus we zijn er nog niet vanaf. Het wordt ook nog steeds geproduceerd in China. Maar we zijn wel ons heel erg bewust van. Inmiddels wel dat het heel erg sterk teruggedrongen moet worden.
Nou, dat is in ieder geval goed nieuws.
Ja.
Als ik nou er zelf op zou willen letten. Bijvoorbeeld, ik ga naar de winkel toe en ik koop een spuitbus met iets erin. Kan ik dan zien of daar PFAS op een of andere manier in zit? Is dat terug te herleiden? Want je hebt ingrediënten overal op.
Ja, jouw eerste vraag van, als ik er zelf... Mijn advies is van, los van het feit dat het ook een vervelende stof is, op het moment dat je erop gaat letten en het niet meer gaat kopen, dan zal de productie ook vanzelf afnemen. Dus ja, ga er alsjeblieft op letten van, als het erin zit, koop die spullen niet. Je kan het niet zien, het staat bijna nooit op... Het is een hulpstof, dus het is niet iets wat... Dit product bevat zoveel procent zuiver, zoveel procent PFAS. Wat denk ik wel is dat alle oppervlakte actieve stoffen, wat ik al zei van, daar heb je een kans dat er PFAS in zit. En dan heb je het over, als voorbeeld bijvoorbeeld Teflonpannen. Teflon staat voor Teflon op aluminium. Daar zit het sowieso in. Inmiddels dan, er zijn een tijdje geweest dat er PFOS-vrije bakpannen waren. Nou, als er PFOS-vrij staat, dan weet je bijna zeker dat er een andere PFAS in zit. Maar je moet eigenlijk opletten van, dit product is fluorvrij. Dat is eigenlijk het enige, als je een spuitbus koopt om iets te smeren, als daarop staat fluorvrij, dan zit er geen PFAS in. Dus daar moet je eigenlijk op letten. Okay. En dat staat ook op... Op bijvoorbeeld watervaste cosmetica moet je eigenlijk ook opletten van, staat er op fluorvrij? Dan weet je zeker dat het er niet in zit. En als het er niet op staat, weet je dat niet helemaal zeker.
Precies.
En dat geldt
precies
ook voor bijvoorbeeld buitensportartikelen. Er zijn steeds meer producenten die heel bewust regenkleding maken zonder PFAS. Ja, dus hoe meer je erop let, hoe meer je erachter komt van, kijk erop, als je vermoedt dat er PFAS op zit. Kijk
het
of er fluorvrij op staat. Ja. En anders vraag het aan de verkoop.
Ja, precies. En dan dus wat ik zojuist ook hoorde van je schoenen insmeren of inspuiten en je schoensmeer even checken. Dat is ook een belangrijke. Je regenkleding. Je waterproof make-up. Dan heb ik zo wel een beetje de belangrijkste gehad, toch?
Ja, in je tevelpannen, dat soort dingen ook. En als je inmiddels een nieuw bankstel koopt en de verkoper vraagt van, zullen we het vuil afstotend maken? Nou, vraag dan, of zeg in dat geval eigenlijk maar nee, want daar zit eigenlijk altijd PFAS in.
Goed.
En mensen moeten ook beseffen van, de alternatieven zijn op dit moment nog net iets minder goed. Door het zijn net iets minder waterdicht, net iets minder vuil afstotend, maar wel heel erg veel beter voor het milieu in ieder geval.
Ja.
En vooral ook voor jezelf. En dus ook voor jezelf.
Ja, uiteindelijk wel, hè. Nou,
misschien ter geruststelling. Nou, ik weet niet of het ter geruststelling is, maar er zijn dus ontzettend strenge normen op dit moment.
Ja.
En die zijn eigenlijk vooral ecologisch, omdat het zich ophoopt in de voedselketen. Dus niet zozeer dat mensen dat opeten. Maar die normen zijn er nu ook niet voor niks, want het is dus wel een vervelende stof. Maar op dit moment. Zover ik weet, want ik zei, worden mensen met de huidige normen die er zijn, worden mensen niet ziek van PFAS.
Oké. Okay. Dus dat is in ieder geval een geruststelling.
Ja.
Maar we moeten er wel zorgen dat we niet nog meer tot ons gaan nemen.
Nee, daarom zijn wij ooit begonnen ook met. Ben ik begonnen samen met wat partners van de Witte Verenigde Borstelkaders. We moeten er echt voor zorgen dat deze stoffen niet meer gebruikt gaan worden. En stoffen waarvan we niet weten wat de eigenschappen zijn, moeten we niet gebruiken.
Nou, ik denk dat een duidelijke boodschap is voor iedereen.
Ja.
Hartelijk dank, Arne Alfenaar, dus senior adviseur bij TTE Consultants. En ik hoop dat de luisteraars deze boodschap goed in hun oren knopen.
Oké, heel hartelijk bedankt voor het interview en veel plezier met de uitzending.
Dank je wel.